Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Hoe zorg jij ervoor dat leren in jouw organisatie de norm is? HR-professionals over de hele wereld besteden veel tijd en zorg aan het selecteren van het beste aanbod in trainingen, e-learnings, coaching en de beste content voor het leerplatform. Hoeveel tijd en energie besteed jij als HR-professional aan het verbeteren van de cultuur rondom het leren? Want als leren wordt gezien als tijdverspilling of leuk voor rustige periodes, dan blijft het vechten tegen de bierkaai. Hoe creëer je een cultuur van leren in de organisatie? Drie experts staan te popelen om jou te helpen hier bij het HR Top 100 event. Yolanda Gagliardi, als ik het goed uitspreek. Ik doe het maar gewoon op het Italiaans.
Yes.
Ja, prachtig naam. Directeur HR van de Erasmus MC. Kees de Rijke, directeur HR van de Koninklijke Landmacht. Ja, jullie zien het niet, maar hij staat prachtig in uniform. En Willem van het Noordende. Hij is Alliance Director Nordics en Benelux van Cornerstone en OnDemand. Nou, we gaan het over de leercultuur hebben. Dat is natuurlijk een woord waarvan je van alles en nog wat bij voor kan stellen. Maar simpel gezegd, dat het normaal is om te leren. Dat leren eigenlijk onderdeel van je werk is. Yolanda, hoe zorgen jullie bij het Erasmus MC ervoor dat dat zo is? Dat mensen leren zien als werken?
Ja, nou, in de gezondheidszorg leer je eigenlijk door te doen. Dus mensen komen al binnen met een leeroriëntatie. Daarnaast zie je in ieder geval in het Erasmus MC is ook een universiteit. Dus dat is ook constant leren. Maar voor de mensen die niet zeg maar in die richtingen werken, het ondersteunend personeel of op de zeg maar administratie, hebben we eigenlijk steeds gesprekken. Jaargesprekken, ontwikkelgesprekken, waarin we ook aangeven dat het belangrijk is om fit for the future te zijn. Want je moet blijven ontwikkelen, want anders dan, kan je werk niet blijven doen.
En wie hebben die gesprekken? Zijn dat de leidinggevenden?
Dat zijn de leidinggevenden, ja zeker. Okay. Maar ook ondersteund door HR-adviseurs. We hebben een opleidingsplan, dus het is echt heel erg belangrijk. En dat houdt ook niet op. Hè? Je moet ook als je 40 of 50 of 60 bent, blijf je constant in ontwikkeling om je werk goed te kunnen doen.
En hoe was dat tijdens corona? Want we hebben natuurlijk delen van het ziekenhuis hebben het wat rustiger gehad, maar de meeste mensen hebben natuurlijk gewoon knijterdruk gehad.
Ja, nou eigenlijk heeft iedereen gewoon wel knijterdruk gehad, want iedereen moest mee.
Mee en bijspringen.
Bijspringen en ondersteunen. Juist in coronatijd was het heel belangrijk om te blijven leren, omdat we ook met taakdifferentiatie gingen werken. Dus mensen op een lager deskundigheidsniveau gingen bijspringen. Dus die moesten constant geschoold worden.
Maar dat moet je even uitleggen. Betekent dat zeg maar een IC-verpleegkundige sommige dingen niet meer hoefde te doen die door iemand anders werden opgepikt?
Precies. Okay. Ja. De studentengeneeskunde of andere mensen zeg maar die in het bedrijf werkten of die anders opgeleid waren, die gingen als buddy werken. Dus die moesten verzorgende handelingen doen. We hadden ook draaiteams van mensen die dus patiënten op die IC constant moesten draaien, omdat ze anders zouden gaan doorliggen. Nou, we hadden daar hele skillstraten voor ingericht. En mensen gingen dus eigenlijk steeds in opleiding om bij te blijven. Dus zo hebben we eigenlijk ook wel echt nog steeds duizenden mensen opgeleid.
En zijn er nou dingen daarvan waarvan je zegt van nou, dat werkte zo fantastisch, dat blijven we gewoon doen?
Ja, zeker. Ik vond corona in die zin echt, een blessing in disguise. Omdat eigenlijk hebben we in de coronatijd gemerkt dat het echt anders kan in de gezondheidszorg. Op afstand zeg maar zorg verlenen, behandelen, dokters die teleconsulten gingen doen. Maar ook met buddies werken, taakdifferentiatie verpleegkundigen echt alleen nog inzetten daar waar ze nodig zijn. En als je kijkt naar de toekomst, waarin we steeds minder verpleegkundigen krijgen, hebben we die discussie ook echt met elkaar te voeren. Dus in die zin heeft corona ons ook wel echt de wind in de zeilen gebracht. En daarin heeft HR ook echt, HR doet het licht uit en het licht aan bij grote veranderingen. Of hoe zeg je dat? Je bent er eigenlijk altijd.
Ja.
En zeker in deze periode, scholing, opleiden, allerlei regelingen. We hebben heel veel aan die coronatijd eigenlijk gehad.
Ja. Dus never waste a good crisis.
Zeker.
Nou, dat brengen we naar onze volgende gast. Kees de Rijken van de Koninklijke Landmacht. Nou, Kees, we gaan van het Erasmus MC, die natuurlijk in de frontlinie heeft gestaan bij corona, gaan we naar de landmacht. Nou, hoop ik dat jullie niet de frontlinie in hoeven. Nou ja, eigenlijk ben je er al zo'n beetje, toch? Aan de grenzen van Europa, daar staan de collega's al.
Ja, dat klopt, ja.
Hoe zorgen jullie er binnen de landmacht voor? Dat die cultuur van leren, dat het normaal is om te leren?
Nou, laat ik even beginnen met dat ik het wel echt een mooi verhaal vind wat Jolanda vertelt. Echt, ik van... Want ik herken natuurlijk wel heel veel in de manier waarop zij ook met de crisis omgaat. En onze mensen hebben ook bij Jolanda gewerkt in de Erasmus. Dus we komen ook net uit een tijd dat we, wat ik al zeg, onze militairen in de vaccinatiestraten staan, in ziekenhuizen en te helpen. Eventueel gereed staan voor escalaties. En gelukkig is dat niet gebeurd, hè, in de coronatijd. Maar wel, je bent continu aan het scholen en continu aan het bijscholen. Dat is wat bij ons erg heel relevant is. Hè. Het is als je bij het leger binnenkomt, bij Defensie binnenkomt en dus ook bij de landmacht, dan merk je gewoon dat we eigenlijk een soort commitment met je aangaan. Als je binnenkomt, dan ga je hoger opgeleid weer naar de markt toe. Want je houdt het bij ons fysiek ook niet zo heel lang vol tot je 65ste. Althans niet iedereen. Dus we hebben ook een soort verplichting om ook iedereen weer naar de markt, in de markt te zetten op een jaar of 35, een groot aantal mensen. Dus dat doen we dan ook altijd met een niveau hoger en wanneer ze binnenkomen. Dus dat is al.
Je zijn eigenlijk een soort opleidingsfabriek.
We zijn, ik zei het net ook al, we zijn eigenlijk de School of the Nation. Dus dat is ook een mooie term. Ja. Ja, ik zag het toevallig gisteren in de krant staan, dus ik vond het wel een mooie term. Maar dat betekent dat we nu bijvoorbeeld de verpleegkundigen die we nu hebben ingezet, weer richting Roemenië sturen of hebben gestuurd. Maar die missen dus heel veel opleidingen. Want die hebben alleen maar aan IC-bedden gestaan.
Ja, die hebben gewoon gewerkt.
Ja, maar alleen maar IC. En okay. Dat klinkt alsof je medisch bent bezig geweest. Maar ze missen heel veel skills als het gaat om die je in de oorlog tegenkomt. Hè? Hoe doe ik weer bekende benen verbinden en als er iets ernstigs gebeurd is, schotwonden en zo. Dus daarop moet je ze weer bijscholen, want dat hebben ze natuurlijk heel lang niet gedaan. Mm. Dat is omdat ze aan het bed gestaan hebben. Dus je merkt ook, en het zal misschien in het ziekenhuis
maar
ook
maar hoe
zo
doe
zijn.
Je dat dan? Want je rent van het ene conflict, het ene probleem naar het andere.
Zodra ze weer terug zijn bij de eenheid, en wij doen dat met ik denk dat we bij jou ook zo plaatsgevonden hebben, met de rotaties. Ja. Brengen ze naar het ziekenhuis, ondersteunen, dan komen ze weer terug voor een aantal maanden. Dan gaan ze niet thuis zitten. Nee, dan moeten ze weer geskild worden op de algemene skills. En soms, nogmaals, de overgang is soms zo groot dat we daar heel veel, ook een soort, noem het maar een soort straat doorheen gaan om dat weer te leren.
Maar leg eens uit hoe dat georganiseerd is. Daar ben ik wel heel benieuwd
naar.
Dat
is waar we als zeg maar na. En dan krijg je dus die rol. En dat vind ik dat je dat mooi gezegd hebt. Hè? Dat je aan het begin van een conflict staat en je doet uiteindelijk de licht uit. Dus je zult ook in dat hele proces moet je gaan externe instructeurs weer moeten gaan werven. Om mensen de skills te leren waar het dan voor nodig is. Ik kijk even naar de tv, dan zie je zo'n Ray Klaassen met die commando's in de opleiding op tv. Ja. Dat soort partijen helpen ons om dan toch weer snel weer de skills aan te leren. Dus dan halen we soms zelfs van buitenaf. Ja, en dat is natuurlijk onze taak om continu onze skills van onze mensen, zeg maar, te richten op de taakstelling die elke keer weer anders is.
Ja, en ik hoor je zeggen, eigenlijk is de structuur van het werk daarop ingericht. He, dus je wordt ingezet, dan moet je vooral performen.
Ja.
Daar leer je natuurlijk ook heel veel, kan me voorstellen. Maar daarna, je weet dat je weer een andere taak krijgt, of in ieder geval een net wat andere taak. Ja. En die tussenliggende periode word je bijgespaard.
Moet je kijken wat het inhoudt.
En dat heet ook werk.
Nee, dat is absoluut wel een werk.
Alleen bij de gemiddelde organisatie heet dat een cursus.
Ja.
En dat is een soort van vrij.
Ja, zo bij ons heet het trainen. Bij ons heet het trainen en dat is gewoon werk.
Ja.
Ja. Ja. Maar nogmaals, wat ik geleerd heb in de Never Waste a Good Crisis, is dat het niet zo collectief gaat. Het wordt veel meer individueel. Je moet in mensen, niet iedereen komt tegelijk en die gaat zo'n pakket zelf individueel aflopen. En dat is iets waar we erg heel veel beweging in hebben gezet de afgelopen periode. En daar heb ik veel van geleerd. En denk van, dat is natuurlijk veel slimmer organiseren met bedrijven zoals digitale ondersteuning. Waarbij mensen zelf hun skills kunnen bijhouden, wel in hun eigen tijd. Mm. En dan is het in één keer een cursus.
Ja, oké. Okay. Ja, want ik zie nu een soort cohort vormen die terugkomt met z'n allen. En die met z'n allen weer een of andere trainingsprogramma doorgaat, maar zo zit het dus niet in elkaar.
Nee, dat was wel zo, maar we zitten dus, en ik denk dat invloed is van nieuwe technieken, van de technologie, dat je het leren veel meer individueler kan toepassen, dat mensen hun eigen skills weer kunnen bijtrainen en bijleren. En dat is, nou, dat is de beweging die ik nu heel erg A, in gang zet. En B, wat ik ook wel heel mooi vind om te zien dat dat wel heel goed past in deze tijd.
Ja. Willem, dat leren als onderdeel van het werken. Het grappige is, als we dat voor elkaar krijgen, dan hoeven we het ook met elkaar nooit meer over duurzaam en zichtbaarheid te hebben. Want natuurlijk een dramatisch woord is nog steeds. Hè? Dat klinkt niet heel rock'n'roll. Waarom is dat zo lastig? Wat zie jij gebeuren bij de bedrijven waar jij organisatie weer rondloopt?
Misschien mag ik eerst even reageren op wat Kees zei. Want ik vind het echt super interessant dat Kees zegt van, nou, leren hoort bij het werk. En als je kijkt naar wat nu de nieuwe buzzwords in de markt zijn. We praten over talent marketplace. We praten over learning experience. Hoe je ervaring op moet doen. Al dat soort dingen met mooie termen. Maar eigenlijk doen organisaties als Defensie en het VU bijvoorbeeld dat al heel lang. Dat is een essentieel onderdeel van je werk. Om eigenlijk te leren en te trainen. En daar gewoon tijd voor in te plannen en te maken. En ik denk dat daar heel veel organisaties van kunnen leren. Om gewoon dat oefenen voor een nieuwe rol, een nieuwe vaardigheid, een nieuw set competenties, om dat gewoon een standaard onderdeel van werk te maken. En wat ik ook een hele interessante dimensie vind, is om te kijken de rol die experimenteren en zelfs ook falen daarin speelt. Je ziet heel veel organisaties die hebben het over leren, maar die geven eigenlijk niet mensen de kans om te falen, terwijl falen is een essentieel onderdeel van leren. En zeker als je kijkt naar experience learning, van falen leer je uiteindelijk het meest. Dus hoe kunnen we mensen gecontroleerd laten falen om ze inzichten te bieden om zo verder te komen? Zo.
Nou ja, dat is natuurlijk zeker in deze twee werelden interessant. Hè? Want jullie zitten allebei in een wereld waarbij, nou ja, ik hoop niet als ik ooit in het Erasmus MC kom dat jullie falen.
Nee.
Dan ben ik dood.
Nee, dat,
en dat hoop
kan
ik dat
bij ons niet.
De landmacht hoop ik ook niet dat ze falen op het moment dat het nodig is. Maar het moet wel gebeuren. Dus dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Van hoe kan je toch een omgeving creëren binnen een wereld waarbij eigenlijk het meeste, bijna alles goed moet gaan.
Ja.
Waarbij toch ruimte is voor dat falen.
Mag ik daarop reageren?
Ja, graag.
Nou, echt de essentiële vaardigheden waar echt risico's aan zijn, die trainen wij in een skills lab. Dus die doen wij niet zeg maar zo random op een patiënt, want dan gaat het niet goed. Hè? Ik ben zelf ooit opgeleid als verpleegkundige en ik leerde ook prikken op een sinaasappel en niet in de huid van een patiënt. Dus nou, dat is ook fijn. En zo doen wij dat met heel veel dingen ook. Snijden van patiënten in een snijzaal. Dus dat doe je dus ook niet op een... Dat oefen je gewoon echt op een andere manier. Maar dat leren on the job, hè, dat echt gewoon in het werk je vaardigheden en je skills opdoen, is super belangrijk. Nou heb je natuurlijk ook wel dingen die je gewoon niet in de praktijk, maar je kan ook e-learnings en dat, daar maken wij ook steeds meer gebruik van. Hè. Dus dat wat je echt in de praktijk moet leren in de praktijk en dat is wat echt aan cognitie is en kennis is, kun je met een e-learning en games kun je dat ook doen. En ik heb wel gemerkt dat als je leren leuk maakt, hè, dus het is leuk om je te ontwikkelen door een game, dan gaat het ook veel beter. En dan vinden mensen het ook niet heel erg vervelend. En wij proberen er ook wel gewoon niet altijd allemaal gedurende 9 tot 5, maar ook iets thuis te laten doen in je eigen tijd, wanneer je er zelf voor kan kiezen. Leuk. Belangrijk, ook in de motivatie.
Kees, is dat bij jullie?
Ja, die laatste.
Falen.
Wat jij zegt over die games. Bij ons is dat natuurlijk enorm. Dat is echt een enorm intrek bij ons. Games. Wij faciliteren games. Oorlogsgames. Dat vindt iedereen leuk om...
Ja,
voor jonge mensen.
Ik heb er zo in
jonge
mensen thuis zitten. Ja, doet niet anders.
Ja, die van mij deed dat ook altijd. Maar,
ja.
En deed dun altijd. Want die deed het ook nog tegen elkaar. Op afstand. Maar je merkt gewoon dat de jongelui dat gewoon heel belangrijk vinden. Dus ook tactische decisions games. Hè, het zijn allemaal... welke besluit je neemt in welke situatie. In de meest enorme crisissen lopen daar vooruit. Hè. Ik las net vanmorgen in de krant een game die gespeeld was internationaal. Waar we doen ook internationale games mee. Om te voorspellen wat Rusland gaat doen.
Oh,
en dan zie je
om die scenario's te laten ontstaan.
We noemen dat wargamen. Wargamen doen we trouwens altijd voordat we echt gaan inzetten. Dat is wel grappig met het bedrijfsleven. Dan zeg ik wel eens, als ik wel eens een lezingje mag geven, zeg van, joh, wat ik nooit snap, is dat jullie doen grote stappen maken, maar jullie oefenen nooit van tevoren. Of gamen dat dus. En geef iedereen een rol. Stel nou dat, en heb je bijvoorbeeld een nieuw bedrijf gestart in een ander land, en waarom oefen je dat niet voor? Wij zijn gewoon gewend om alles te oefenen en te gamen. En daarmee kom je tot beslissingen en dan kom je, en nou ja.
Cool.
En dat soort vaardigheden kun je op die manier natuurlijk. En het past ook heel erg bij de habitat van mensen. En ik weet niet hoe jij met dat soort games omgaat, maar dat is wel de toekomst wat mij betreft.
Absoluut. Ja, en ik denk dat Defensie heeft daar denk ik al een hele lange tijd in voorop gelopen.
Ja.
Ik kan me goed herinneren, het eerste schot wat ik loste was in een simulator, ja, simulator 25 jaar geleden, of ja. 20 jaar geleden, 21. En inderdaad wat je zegt, oefenen. Ik denk, als ik kijk in onze organisatie, we gaan zover als een dry run misschien, maar echt ja, de wargaming die jij beschrijft, om mensen beter elkaar in te spelen in rollen. Ik denk dat dat is eigenlijk ook waar, als je kijkt naar bijvoorbeeld de talent marketplace, dus mensen laten oefenen in projecten. En dat oefenen kan zijn gewoon een klein stukje van een businessproces voor het echt je uit laten voeren, maar mensen daar langzaam steeds meer hands-on ervaring in geven. En dan zo die vaardigheden opstapelen en ja, dat bij kunnen houden. Dan krijg je denk ik een breder palet aan, ja, aan leerlingmogelijkheden wat je kan aan gaan bieden aan medewerkers.
En misschien het grappige van HR is, wat is dan de toegevoegde waarde van HR? Dat merk ik dat het game of dat oefenen, het leren veel meer om de persoon in levensfase wordt weggegeven. Je zoekt uit welke levensfase zitten mensen. Oh, nou, weet je, die hebben niet zo moeite om 's avonds niet thuis te zijn. Dus ze kunnen gewoon een game spelen op het werk. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon een heel privé hebben. Die hebben balans. We hebben ook met corona geleerd dat er veel mensen thuis zitten. Dus faciliteer dat met andere tools. En dat vond ik buitengewoon interessant. En mijn baas vond dat ook heel interessant. Om dus met die perspectief tegen dit soort ontwikkelingen aan te kijken.
Mooi.
En dat is voor ons nieuw.
Mooie tip om mij af te sluiten. Ik dank jullie zeer, Jolanda Gagliardi, de directeur van HR Erasmus MC. Kees de Rijke, directeur HR van de Koninklijke Klantmacht. En Willem van het Noordeinde van Cornerstone On Demand. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.